Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joelle en in deze podcast interview ik, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business, zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Ik heb te gast in deze aflevering Ellen Huizinga. Mocht er bij haar naam niet direct een belletje gaan rinkelen, dan gaat die waarschijnlijk wel rinkelen als ik zeg, ken je Business Babes NL? Ellen is de oprichter van deze Facebookgroep en community voor vrouwelijke ondernemers met inmiddels meer dan 17.000 leden. Daarnaast runt ze samen met haar vriend Ted een eigen business waarmee ze gevestigde ondernemers helpt met het neerzetten van succesvolle lanceringen en ze wisselen wonen in Nederland af met La Dolce Vita in Italië. Een perfecte gast voor mijn podcast dus. Welkom Ellen.
Dankjewel. Wat zeg je dat goed?
Ik heb even mijn research gedaan.
Goed gedaan.
Kun je ons vertellen waar je nu bent? Hoe je erbij zit? Hoe je voelt?
Wij zijn nu net 5 dagen eigenlijk in Breda weer terug. Voordat we naar Italië gingen woonden we ook in Breda. En we zitten nu eigenlijk 1 straat van ons studentenhuis vandaan. Dus het voelt weer helemaal als the old days, zeg maar. Dus ik ben... Toch even een beetje wennen weer om in Breda te zijn. Het is hier koud. Gas- en stroomprijzen zijn natuurlijk hoog. Dus we proberen een beetje te letten op de verwarming niet aan te zetten. Maar we hebben hem toch gisteren aangezet. Want het is gewoon verrekte koud.
En dat zijn we niet gewend. Zo'n grote overgang dus, waarschijnlijk. Ja,
ja en nou ja, het regent. En, dus ja, we zijn gewoon we zijn een beetje aan het wennen. We hebben allemaal weer wat spulletjes erbij gehaald. Terwijl we eigenlijk... een beetje minimist zullen leven, maar ja, je moet toch wel een beetje in zo'n appartement al je spulletjes een beetje bij elkaar hebben. Dus eigenlijk wel goed. Eigenlijk sinds 2 dagen of zo weet ik ook gewoon, oké, ik heb een plekje, ik kan wel lekker werken. Ik zit er weer goed in.
Ja, heeft altijd even wat tijd nodig, hè?
Ja, zeker.
En huren jullie dan ook, jullie huren nu een tijdelijk appartement wat gewoon gemeubileerd is?
Ja, we huren dus tijdelijk. Het is gemeubileerd. En het was eigenlijk precies de periode die wij wilden huren. Omdat wij waarschijnlijk eind maart gaan we weer terug naar Italië. Dat is meestal een beetje de periode dat het daar weer lekkerder weer wordt. En hiervoor woonden we op zolder bij mijn ouders. We hadden dus, toen we weggingen, hebben we alles opgezegd. En dat zal ik straks nog wel helemaal uitgebreid vertellen. Maar we woonden dus ook tijdelijk bij mijn ouders. Maar we merkten gewoon... het is ook wel lekker, weet je, we zijn zo gewend om met z'n tweeën te zijn en alles met z'n tweeën te doen. En als je dan ineens weer in huis bent met andere mensen, moet je weer rekening met elkaar houden. Ted heeft natuurlijk allemaal van die gadget dingen, dus hij wil geluid, weet je, een goede soundbar. Dus hij wil goed film kijken, dat soort dingen. Dus nou ja, dan moet je allemaal een beetje rekening houden met elkaar s'avonds. Dus we hebben er gewoon voor gekozen, laten we deze winter dan gewoon weer echt even een plekje met z'n tweeën vinden. Het is ook weer een beetje een stretch financieel voor onszelf om dat te doen. Dus ja, het voelt alleen maar heel erg fijn omdat dat we dat kunnen doen. En ik denk dat het elke eurocent waard is om gewoon wel je eigen plekje te hebben.
Ja, heel interessant. Hier wil ik het heel graag dadelijk met je nog verder over hebben. Ik heb je natuurlijk net al eventjes geïntroduceerd. Maar als jij zelf even kort nog wil vertellen wie je bent en wat je doet of nog wil aanvullen op wat ik heb verteld.
Ja, nou inderdaad, je kan me kennen van als eigenaar of founder van Business Babes. Dat is natuurlijk de gratis Facebookgroep waarin heel veel vrouwelijke ondernemers samenkomen. En dat is echt bedoeld als plek waar je elkaar kan ontmoeten en waar je van elkaar kan leren. Dus er worden echt dagelijks tientallen berichten geplaatst met vragen. Een van de dingen die ik altijd heel stellig was in die Facebookgroep is dat je geen zelfpromotie mag doen. Dus het is niet te bedoelen dat je zegt, hey, ik heb een event of een masterclass of een... download hier mijn e-book of start mijn traject. Ik geloof heel erg in het principe van give, give, give and then ask. Eigenlijk van Gary Vee. Dus heel erg, hè, heel veel geven en dan komt het op een of andere manier altijd wel bij je terug. Dus eigenlijk, dat is in 2017 gestart toen ik zelf bijna fulltime ging ondernemen. Ik maakte toen net de switch van studeren en parttime ondernemen naar fulltime ondernemen. En ik merkte gewoon... Je hebt heel, ja, dus in mijn geval, ik was nog aan het studeren, dus ik had ook niet heel veel investeringsbudget. En alle programma's en dingen waren duizenden euro's in die tijd al. Dus ja, ik kon dat gewoon niet investeren. Ik had dat geld gewoon niet. Alles wat ik verdiende ging gewoon naar mijn salaris toe. En in die tijd dacht ik, het moet toch ook makkelijker kunnen. Ik mag toch ook makkelijker om hulp kunnen vragen zonder dat dat me honderden of duizenden euro's kost. Dus vandaar dat ik dat toen ben begonnen. En dat is dus nu 5 jaar geleden, 17.000 leden. Ontzettend veel, maar heel leuk om te doen. Daarnaast ben ik, zeg ik altijd, de gestructureerde helft van Tetanella. Ons bedrijf hebben we voor de makkelijkheid maar gewoon Tetanella genoemd. Dat zijn we zijn met z'n tweeën. En Tet is de creatieve helft van de twee. En ja, wat we doen is inderdaad gevestigde ondernemers, ervaren ondernemers helpen met hun lanceringen, opschalen. En dat kun je dan zien als meer leads verzamelen aan de voorkant, maar ook zorgen dus dat ze daardoor meer sales hebben. We focussen ons eigenlijk vooral op de ondernemers die dus online programma's hebben en daar echt tientallen of zelfs honderden deelnemers voor nodig hebben. En daar helpen we ze dan mee in de strategie, maar ook in het systeem aan de achterkant. Hoe kun je dat het beste automatiseren, zodat je ook die tientallen of die honderden of deelnemers aan kan? Want vaak zijn die systemen daar niet helemaal op ingericht. Of kost het je veel te veel tijd om iedereen, weet je wel, te woord te staan, goed te bedienen? Dus je wil aan de achterkant dat zoveel mogelijk van tevoren eigenlijk gewoon al ingericht hebben en geautomatiseerd hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje in de notendop wat ik dagelijks doe.
Heel vet. Jij vertelt net al even, soort van tussen neus en lippen door, dat je part-time al was begonnen tijdens je studie met ondernemen. Kun je iets meer vertellen over jouw achtergrond en het leven voor het ondernemen? Welke opleiding je bijvoorbeeld hebt gedaan of welk werk je misschien deed?
Ja, even denken. Ik ben volgens mij in 2013 begonnen met studeren hier in Breda en de NLTV. Nu heet dat de BUAS, Breda University. International Leisure Management, vrijtijdmanagement. Met het idee, dan word ik wedding planner of event manager of iets dergelijks. Nou ja, het is maar goed dat ik dat niet heb gedaan, want natuurlijk door de pandemie is dat niet een hele goede
Nou,
carrièrekeuze geweest.
inderdaad.
Dus achteraf ben ik daar best wel blij mee. Eigenlijk begon het, denk ik, dat was 2015, ja, toen. Ik heb VWO hiervoor gedaan, tweetalig VWO, dus ik deed de Engelstalige opleiding. Ik kon het eerste jaar overslaan van de studie, dus ik ben meteen het tweede jaar ingestapt. En eigenlijk was het maar 4 jaar, dus. En het derde jaar, dus 2015 volgens mij, mocht ik al stage gaan lopen. Dus ik ben stage gaan lopen bij ja, je moet het zien als een merk wat vergelijkbaar is met Center Parcs, maar dan luxer. En het had maar 3 parken in plaats van 300 bijvoorbeeld. En zij waren eigenlijk net een rebranding aan het doen, nieuwe doelgroep. Ze wilden zich echt zo luxe positioneren. En ik heb voor hun social media plan gemaakt, marketingplan, heel veel doelgroeponderzoek. Want ze hadden natuurlijk, hè, ze hadden een Duitse doelgroep, ze hadden een Nederlandse doelgroep, maar je hebt dan ook een paar keer Frankrijk. Dus allemaal, die mensen gaan anders op vakantie. Dus ik heb heel veel doelgroeponderzoek erin gedaan. En eigenlijk daardoor heb ik een beetje mijn liefde voor marketing ontdekt. Want je moet het zo zien, leisure management is een hele brede opleiding. Je krijgt dus finance, je krijgt projectmanagement, je krijgt dus veel marketing. Nou ja, van alles krijg je. En in principe ben ik best wel een makkelijke student. Dus ik, twee vingers in mijn neus, zeg ik eigenlijk. Ik had VWO hiervoor gedaan en ik koos er specifiek voor om HBO te doen. Omdat ik dacht, ik heb geen zin om nog 4 jaar echt specifiek in de boeken te zitten. Ik wil ook echt wat praktisch gaan doen. Dus ja, dus. Die stage was inderdaad heel fijn. En eigenlijk daarna heeft mijn stagebegeleider toen gezegd: wil je niet voor ons komen blijven werken? Toen dacht ik: oh ja, hoe werkt dat dan? Hoe moet ik dat dan gaan doen? En in diezelfde, rond diezelfde periode kreeg Ted een aanvraag via een vriend van hem. Die zei: Ted, jij kan toch iets met Facebook-advertenties? Dat was zijn baan en loon in toen de tijd. Kun je dat ook niet voor mijn vader doen? Want die zoekt, die moet mensen recruiten. En dat doet hij nu met flyers aan de deur. Maar volgens mij kan dat ook met advertenties. En toen heeft mijn vader, ondernemer, wij wonen dus in Os op het industrieterrein naast het bedrijf van mijn vader. Die is al nou, sinds zijn 20ste of zo ondernemer, interim manager geweest en ondernemer. Dus ik ken hem ook alleen maar als ondernemer. Die zei op een gegeven moment van, Ted, oh, ik ga een eenmanszaak beginnen en dan ga ik adverteren. En dit was dus 2015 en dan moet je nagaan, Ted en ik waren nog niet eens een jaar samen. Toen zei mijn vader, nou, ik denk niet dat het een goed idee is, Ted, dat jij dat alleen gaat doen. Ik denk dat jullie gewoon een VOF moeten sa starten samen. Want Ted is nog een beetje chaotisch creatief. En voor Elle is het goed om dan een beetje die structuur aan te brengen en de boekhouding en zo voor jou te doen. Want ik denk dat als jij dat alleen gaat doen, dat wordt er gewoon één grote teringzooi eigenlijk. Dus ik zat zo, maar mijn hoofd was altijd gewoon: ik maak de studie af, ik ga een traineeship doen, ik word ergens een goede manager of weet je, ik ga gewoon een goede baan, ik ga goed dik verdienen, dikke auto. Dat was een beetje mijn beeld. En toen zei mijn vader: ja, moet je dat gaan doen? Ik dacht echt: ach nee, ondernemen. Omdat ik dat zag bij mijn vader vroeger altijd. En mijn vader is daar een beetje negatief over ook. Omdat het niet helemaal. Laat ik het zo zeggen, hij vindt personeel is niet het leukste ding wat hij heeft, zeg maar. Het ondernemen zelf vindt hij wel leuk. Maar ik dacht altijd: oh nee, ondernemen, volgens mij is dat niks voor mij. En toen moest ik dat gaan doen. En ik heb het ook in een andere podcast gezegd. Ik zat bij de KVK en ik dacht nog dat ik. Toen ik tekende, dacht ik nog: waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik wil dat helemaal niet. Maar goed, weet je wel, het staat leuk op mijn cv, ervaring, laten we het maar doen. Dus zo zijn we eigenlijk part-time een beetje naast onze studie begonnen. Ik dus met die klant, mijn eerste klant, dus mijn stagebegeleider. Ted via klant. En eigenlijk zo een beetje zijn we gewoon een beetje aan gaan kloten. En binnen ons netwerk, ik noem het echt letterlijk aankloten wat het was. Voelt voor mij ook zo, als ik het nu vergelijk met wat we nu doen natuurlijk. Via in onze netwerk kwamen er steeds meer mensen. Oh, kan je ook websites maken? Ja, joh, kunnen we wel. Konden we helemaal niet, maar we deden maar wat. Ik hoop dat meer mensen dat erkennen: dat je in het begin maar gewoon een beetje aan het aankloten bent en denkt van: nou ja, ik pak alles maar gewoon wat op me afkomt en ik probeer het maar gewoon. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe we zijn begonnen en letterlijk erin zijn gerold. En zo, ik denk dat het ook wel een beetje tekenend is voor het hele ondernemerschap van ons allebei. Gewoon eigenlijk alles wat op ons afkwam. Gaan nadenken, is dat iets wat wij kunnen of is dat iets wat we willen kunnen? En dan kijken, ja of nee, gaan we dat doen? Want ook, nou ja, dus 2016, 2017 was ik dus bezig met mijn scriptie, heb ik wat langer over gedaan. Heb ik gewoon part-time van alles wat gedaan. 2017 ben ik dus wiskunde begonnen in de zomer, omdat ik dus, hè, ik wilde meer, ik dacht bij mezelf: oké, als ik die scriptie draaglijk wil maken, dan moet ik daarnaast iets gaan doen wat ik leuk vind. Dus laat ik me maar meer gaan verdiepen in marketing. Dan heb ik daar later vast nog wel wat aan. Dus zo ben ik een beetje in dat hele online ondernemen wereldje gedoken. Heel veel dingen, heel veel e-books gedownload. Ik denk dat iedereen dat ook wel kent. Heel veel webinars gekeken. Alles wat er is, ga je dan gewoon downloaden en ga je bekijken. Nou ja, en toen ben ik eigenlijk begonnen met netwerken. In januari 2018 heb ik mijn scriptie ingeleverd. En toen dacht ik: en nu? Oké, dat is klaar. Maar nu geen idee. Want mijn beeld was dus echt vroeger: oké, ik ga solliciteren. Maar ik wist gewoon: nou, dat ga ik niet doen. Want ik wist ook nog van mijn stage dat je de tijd zit weg te kijken tot 6 uur. Dat kon ik niet tegen. Want ik was om 4 uur was ik al klaar met die dag, zeg maar. En ik had een uur pauze op de dag. Maar ik deed dan misschien maximaal 20 tot 30 minuten pauze. Want ik had gewoon zoiets van: en door, weet je wel. Dus ja, in januari 2018 dacht ik: oké, nu? En toen heb ik in Business Babes een oproepje geplaatst van: ik neem een week vrij, wie wil er met mij koffie drinken? Ik weet niet meer precies met hoeveel mensen ik koffie heb gedronken, maar met best wel wat mensen. En een aantal daarvan, ik kan ik wel op één hand tellen, die spreek ik op de dag van vandaag. Van vandaag nog steeds best wel regelmatig, dus dat is
Oh
wel heel
ja.
leuk. Een aantal niet, want ja, maar als je een beetje koffie hebt gedronken vaak met mensen, dan weet je dat. Dus er zijn alleen maar mensen natuurlijk die wat bij jou willen weghalen, maar het is niet per se om echt, weet je wel, elkaar te helpen. Maar goed, dat is ook prima, ook van geleerd. Dus ja, in 2018, toen dacht ik: oké, nu, waar ben ik goed in? Wat kan ik? En toen moest ik mezelf verkopen. En een beetje achtergrond qua mijn carrière, oftewel mijn werkleven. Ik had dus alleen die stage gedaan en daarnaast heb ik alleen maar bij mijn vader gewerkt in het bedrijf op kantoor. En moest ik gewoon doen wat hij zei. Was ik het niet altijd mee eens, want mijn vader en ik lijken heel erg op elkaar. En ik heb heel erg daar geleerd om in processen goed strak te trekken, dingen te organiseren. Heel het kantoor, alles was toen nog op papier. En ik zei toen al: je moet alles digitaal. Dus heel veel opgeruimd en organiseren. Dat is een beetje wat ik goed kon. Maar ik dacht: ja, dat gaan ondernemers niet voor betalen. Dat ik shit kan organiseren en structureren. Maar dat is wel wat ik heel goed kon. Dus ik zat daar altijd over na te denken: hoe kan ik daar iets mee? Maar ik wist niet zo goed hoe ik de waarde daarvan kon vertalen. Nou ja, wat ik verder natuurlijk kon was social media en strategie en marketing. Dus ben ik toen eigenlijk begonnen met content trajecten. Dus heel erg mee gaan nadenken met ondernemers. Hoe kun je jezelf laten zien? dat was toen nog niet helemaal populair. Als in mensen dachten gewoon, ja, ik doe gewoon wat en het lukt wel. Maar ik was zelf natuurlijk ook met Business Babes heel erg bezig om dat merk groot neer te zetten en meer bekendheid. Dus ik was zelf ook best wel zichtbaar. Dus ik zelf ook de ervaring eigenlijk wilde ik dan doorgeven. Daarnaast heb ik eigenlijk, als je er nu op terugkijkt, ook best wel wat VA-werkzaamheden gedaan in e-mailmarketing. Maar daardoor heb ik wel weer heel veel ervaring nu met het systeem Mailblue bijvoorbeeld. Omdat ik het letterlijk al dus 4 jaar elke dag gebruik. En eigenlijk is dat zo'n beetje, wat ik zei, het is zo'n beetje gaan rollen. Gewoon elke keer mensen die op je afkomen, hey, kun je dan ook dit? Hey, weet je ook hoe dit werkt? En dat gewoon allemaal gaan oppakken en het gaan, mee gaan werken en gewoon gaan doen eigenlijk. Tot wat het nu is eigenlijk. Oké, alleen maar focussen op opschalen en automatiseren. Dat is allemaal eigenlijk toen het zaadje voor geplant.
Ja, dus alle dingen die je hiervoor hebt gedaan, die dragen er nu in grote of kleine mate ook wel weer aan bij. En wat ik heel vet vind aan hoe jij het vertelt, hoe je het hebt aangepakt, is dat je inderdaad ook gewoon alles wat je op je pad kwam, maar gewoon hebt gedaan om ook te ontdekken wat het dan is. En je hoort natuurlijk ook nog wel eens ondernemers die dan te veel in hun hoofd blijven zitten of het eigenlijk te veel denken en nog niet genoeg doen. Maar jij hebt gewoon allemaal dingen gedaan en uiteindelijk kom je wel op het ding wat het dan is.
Ja.
Dat vind ik wel vet.
Ik moet wel zeggen, het is wel heel frustrerend hoor, want zeker omdat ik nog zo jong was ik wist, mijn nadeel is dat ik niet zo heel veel werkervaring heb. Want ik denk als je wel werkervaring hebt, dat je dan al een beetje goed weet waar je goed in bent en wat je goed kan. En ik had dat niet zo erg. Ik wist wel structuur en ik wist marketing. Maar ja, je kent de markt op dat moment ook niet zo heel goed, dus ik wist niet zo goed hoe ik mezelf daarin moest zetten. En ik kwam heel erg tegenaan, hoe moet ik mezelf verkopen dan? Dat heb ik ook nooit geleerd. Überhaupt, weet je wel, ik zie het altijd als letterlijk een price tag, een prijskaartje op jezelf plakken. Dat was in het begin voor mij heel vreemd. Van ja, geen idee, weet je wel. Voor illustratie, ik verdiende toen bij mijn stagebedrijf, heb ik tegenover een CEO gezeten, best wel een grote CEO. En mijn vader zei, 20 euro per uur moet je vragen. Oké, dus ik vroeg 20 euro per uur. Ik zei, nou meisje, dat denk ik niet. En dan zit je daar als, nou, wat was ik, 20? Tegenover zo'n groot CEO. Oh, kut. En nu? En toen uiteindelijk zijn we op 15. Toen zei ik, kijken we over een jaar wel wat het dan gaat worden. Maar ja, en nu zal heel de wereld erover vallen dat ik voor 15 euro per uur heb gewerkt. Maar toen, als part-time student, was dat voor mij gewoon prima. Want ik kon gewoon uurtjes maken in de avond. Ik kon uurtjes maken in het weekend en toen kon ik elke maand bijna 500 tot 600 euro. Dat was voor mij toen best wel veel extra geld, ja. Naast je studie en alles. Dus weet je, ook daar ben ik gewoon maar mee begonnen. Maar dan komt het punt, je weet dat hij heeft gezegd, over een jaar praten we wel verder. Dan is dat jaar aangebroken en dan moet je wel dat gesprek eigenlijk aan gaan vragen zelf. Niemand die naar jou toe komt, hey Ellen, volgens mij moeten we het daar nog over hebben. Nee hoor. Je moet echt voor jezelf daarvoor opkomen. En dat zijn wel dingen wat ik heb geleerd. Dat ik denk, oh ja, dat zou ik nu heel anders doen. Maar inderdaad wat je zegt, het is gewoon dingen op je pad laten komen. Maar wat ik wel wil meegeven, het is ook heel frustrerend. Zeker, want ik dacht alleen maar, wat is mijn passie? Waar word ik nou gelukkig van? Hoe ga ik dit jarenlang volhouden? Hoe ga ik 40 worden en gelukkig worden en rijk worden? Hoe ga ik dit doen? En daar heb ik heel lang over nagedacht, inderdaad, in mijn hoofd gezeten. Terwijl inderdaad iedereen om me heen zei, ga het nou maar gewoon doen. En ik dacht, fuck off, ga het maar gewoon doen. Ik vind het fucking frustrerend dat ik niet weet wat ik nou leuk vind. En hoe ik hier nou gewoon, weet je al, goed geld mee kan verdienen. Zonder dat ik in die geldstress zit, bijvoorbeeld elke dag. Dus het was, ik weet ook dat het heel frustrerend kan zijn.
Ja, en als je het nu zeg maar even op een soort van timeline zou zetten van het moment dat je begon met ondernemen en het moment dat je wist, oké, nu zit ik op het ding waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Hoe lang heeft het dan bij jou geduurd, denk je?
Ik denk eigenlijk pas sinds vorig jaar dat ik echt dacht, oké, nu zitten we op een plek wat goed zit en wat voor mij, wat ik zeg, we hebben ook echt best wel wat geldstress gehad, zeker in het begin, omdat Ted en Loondienst werkte en ik dus maar misschien 1000 euro in de maand verdiende extra, wat ook naar kosten ging, zakelijk en dat soort dingen. Ik denk echt pas vorig jaar dat ik een beetje die rust had van oké, nu zie ik zeg maar ook in dat je niet ook elke maand op 0 euro weer opnieuw hoeft te beginnen. En weet je, dat je ervoor moet gaan strijden. En dat ik dacht, oké, en ik zit ook qua werk lekker in mijn vel. Maar ja, nu een anderhalf jaar later heb ik alweer zoiets. Oké, en nu? Wat is nu de volgende stap? Weet je wel? Dus het is continu
nooit af.
Dat. Nee, ja. Het is nooit af. En ik denk ook, ja, het is een beetje cliché, maar je ontwikkelt zelf ook verder. En het is niet dat ik verveeld ben, maar het is meer dat ik denk van ja, oké, ik zie het ook een beetje de balans van die weerstand ten opzichte van, ik voel wel weerstand om de volgende stap te zetten. Ik pak, moet ik weer aan de slag. Ten opzichte van, oké, ik voel me wel comfortabel hier. Dat is echt zo'n spanningsveld wat je denk ik een beetje van nature als ondernemer een beetje opzoekt of zo.
Ja, je wilt jezelf uitdagen.
Ja, maar goed, dat heeft dus denk ik wel van 2018 tot 2021 geduurd.
Ja, het is denk ik een mooi inzicht ook voor mensen die hier naar luisteren van, dat mag ook gewoon tijd kosten.
Ja. Ja, en ik denk ook, ja, wat ik zeg, en dan nu dus, in principe 2021, 2022, was het comfortabel. Maar je weet ook van, oké, dit is niet per se, ga je weer nadenken, is dit dan wat ik tot mijn 60ste elke dag wil doen? Nee, je gaat weer innoveren, je gaat weer nieuwe dingen verzinnen. Dus dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. En ja, het is de vraag dan inderdaad, wat ik net zei, van blijf je dan in het comfortabele zitten of ga je voor die volgende stap?
Dit is wel een mooi brugje naar mijn volgende vraag. En daar hebben we het nu eigenlijk wel over. Maar hoe je het online ondernemen vindt. Je zegt al, deels frustrerend. Deels ben je zelf ook steeds aan het stretchen. Ja, hoe ervaar je het, zeg maar, on a daily basis?
Poeh. Ik denk ik vind het heel interessant dat het zo snel verandert eigenlijk. Want toen ik begon, toen was het zeg maar, als ik toen had geweten wat ik nu wist, maar dat is natuurlijk ook weer een beetje cliché, qua content en zichtbaarheid, de social media, dan had je heel ver gekomen. Maar het gaat gewoon fucking snel, qua trends en innoveren. En je ziet nu ook, hè, een beetje een beweging online, dat het weer heel erg tegen alle marketingprincipes ingaat. Dus urgentie is kut en het moet allemaal authentiek zijn en het is allemaal fake, is niet goed en zogenaamd.
Geen trucjes.
Al die trucjes die wij eigenlijk wel doen met lanceringen, daar wordt nu een beetje tegen aangeschopt. Dat ik denk, oké, interessant. Hier moeten we even naar kijken dat wij het wel inderdaad zo authentiek mogelijk doen. Er zijn inderdaad trucjes, maar het is niet zo dat, weet je, het wordt een beetje altijd zo zwart-wit neergezet. Dus het is heel interessant dat je denkt, oké, ik heb eindelijk de code gekraakt en dan gebeurt er weer iets waar mensen spreekt zich erover uit als je denkt, oké, kut. En nu moeten we weer gaan innoveren eigenlijk. Maar inderdaad, eigenlijk wel de rode draad wat eigenlijk continu terugkomt, is zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. En ik denk dat wij dat ook altijd heel goed hebben gedaan. Is net als dat je, hè, wat ik zeg, dat nu ook, dat je nu een beetje in zo'n fase zit van, oké, dit voelt comfortabel, dit kunnen we in principe een jaar stretchen nog. Weet je wel, we zouden omzet weer een keer anderhalf of kunnen verdubbelen als we dit blijven doen. Maar worden wij er gelukkig van? Niet echt. Dus ik denk dat is wat, dat heb ik echt heel erg geleerd. Is die zichtbaarheid, dat heeft me heel veel gediend. Als in, ik heb heel erg geleerd om mezelf uit te spreken. Überhaupt na te denken over hoe sta ik erin. Met Business Babes heb ik heel erg geleerd om dus te kijken. Niet, weet je wel, Business Babes zie ik echt als een losstaand iets van mij. Ik zie het echt als een merk. En ik denk dat te weinig ondernemers dat nog doen. Tuurlijk, personal branding is heel, heel belangrijk en heel bekend. Maar ik denk dat het voor mij is het in ieder geval veel waardevoller om een merk neer te zetten wat ook zonder mij door zou kunnen leven. Al zou ik het niet kunnen voorstellen dat ik Business Babes ooit zou verkopen of loslaten. Maar je snapt wat ik bedoel. Als merk zichzelf staat het bekend. En ik denk dat meer mensen het woord Business Babes kennen dan dat ze El Huis gaan kennen. En dat vind ik al heel wat. Daarnaast inderdaad, dat innoveren, dat stretchen, dat is iets wat voor mij heel erg lastig is. Omdat ik toch een beetje, ja, als je me een beetje kent, de structuur, organisatie, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde continu optimaliseren. En als je dan ineens heel wat anders gaat doen, dan error eigenlijk. Maar het houdt me wel scherp. En ja, online ondernemen is gewoon, ik denk vooral, ja, wat ik zei, dicht bij jezelf blijven. En jezelf steeds beter leren kennen. Ik denk dat dan een beetje, weet je, we hebben het vaak over succesvolle ondernemers en wat zij dan anders doen aan strategie. Maar ik denk niet per se dat het strategie is. Tuurlijk, het is een deel strategie. Maar het is ook vooral hoeveel persoonlijke ontwikkeling hebben ze gedaan. Hoe goed kennen ze zichzelf? En hoe goed zijn ze in staat om eigenlijk die stemmetjes uit te zetten en gewoon te weten, ook te weten wat je wilt. Hè? Want dat was ook heel erg een struggle voor mij in het begin. Van oké, wat ik zei, wat is mijn passie? Wat wil ik nou eigenlijk? Dat wist ik niet. Maar hoe kan je dat ook weten als je bijna nog niks hebt gedaan, zeg maar, in het ondernemerschap? En vandaar dat ik inderdaad, als je net begint met ondernemen, online ondernemen, ga maar gewoon shit doen. Ga alles doen wat je denkt van, oh, dat lijkt me leuk. Want daar kom je erdoor achter van, oké, dit is het wel, dit is het niet. En daardoor ga je steeds specifieker, net zoals wat ik eigenlijk heb gedaan, ga je steeds specifieker zien, oké, dit vind ik wel leuk, hier ben ik goed in. Dus 1 en 1 is 3.
Ja, en dat je daarin dus ook soort van zoekend mag zijn. Dat je niet meteen al die expert hoeft te noemen.
Ja.
Dat en ik je denk dat gewoon een soort ontdekking bent.
Dat is ook heel, heel eng, hè. Want online is het natuurlijk, je moet expertstatus hebben, je moet autoriteit uitstralen. En het is raar als je, zeg maar, gaat switchen. Dus de ene week ben je dit en de volgende week ben je ineens business coach. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Want dat, zo zijn we, dat doen we allemaal. Oké, het is natuurlijk inderdaad raar als je letterlijk elke maand wat anders doet. Dan moet je inderdaad misschien wel even terug naar de tekentafel en echt goed bij jezelf kijken van waar word ik nou blij van. Maar ik vind het alleen maar mooi als mensen switchen van beroep of wat is het, functie, I don't know. Als je gaat switchen van je aanbod en dat je denkt van oké, ik ga dus dit proberen. Doe het maar. Maar ik denk dat, ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook, het is een beetje gevaar om dat heel erg online te roepen en te laten zien. Ik denk dat je dat ook in een kleine kring kan experimenteren. Weet je wel? Daarom is het netwerk ook zo belangrijk. Dat je gewoon met de mensen die je kent, dat je zegt, hey, ik heb interesse in Reiki bijvoorbeeld. Kunnen we dat eens samen testen? Bij wijze van.
Ja. Wat ik nog heel veel aanvullen op wat jij net zei over dat je gewoon heel veel dingen moet doen. Dat is inderdaad, ben ik het helemaal mee eens. En wat we ook al net even hebben aangestipt, is het stuk mindset al van het begin. En persoonlijke ontwikkeling al van het begin meenemen. Omdat voor mij was dat echt een totale verrassing. Ik had echt geen idee dat dat er ook bij kwam kijken, zeg maar. Waardoor het bij mij best wel een tijdje heeft geduurd voordat ik echt me durfde uit te spreken. En die experts daar dus durfde te pakken. En ja, dat is voor mensen die het luisteren, die willen gaan ondernemen, is dat wel echt de tip. Dat mindset, ik denk persoonlijke ook, ontwikkeling echt erbij hoort.
Ja, achteraf ben ik ook blij dat ik er heel naïef in ben gegaan eigenlijk in het ondernemerschap. Dat ik gewoon dacht, we zien het wel. En dan ineens inderdaad, dus 2018 had ik het moment dat ik fulltime moest gaan doen. Dan denk je, oké, kut, ik moet een prijs gaan vragen voor mijn werk en... Je gaat allerlei dingen ontdekken die je van tevoren niet wist. En ik ben heel blij dat ik daar gewoon naïef in ben gegaan. Want als ik daar van tevoren me al zorgen over had gemaakt, had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. En dat is denk ik een beetje natuurlijk nu. Als jij al heel veel mensen online volgt en je weet, ik wil gaan ondernemen, dan weet je al een beetje wat er allemaal op je af gaat komen. Ten opzichte van hoe het bij mij is gegaan. Gewoon, ga het maar doen. En achteraf dan was allemaal... Ik ken mezelf. Ik kan namelijk heel erg zorgen maken over dingen van tevoren al. Dus dan had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. Dus als jij nu inderdaad in de positie bent dat je over twijfelt of dat je erover nadenkt en dat je bezig bent met, oh god, moet ik dit allemaal regelen en de belastingdienst vind ik eng en een boekhouding snap ik allemaal niks van. Laat het alsjeblieft los, want de enige manier waarop je het gaat leren is door het letterlijk door te doen. Je moet gewoon letterlijk door die weerstand heen. En vergeet ook niet dat je daar gewoon hulp op kan vragen. Dus in een groep zoals Business Base, maar ook in mensen om je heen die het al hebben gedaan. Want dat is helemaal niet raar of dom. Mensen denken dan, oh, dan ben ik dom, want ik snap dat niet en anderen snappen dat wel. Weet je hoeveel van de gevestigde ondernemers die wij ook spreken elke dag ook bepaalde dingen niet weten? Gewoon omdat je er niet mee bezig wil zijn, hoeft te zijn, er zijn andere mensen beter in. Dat is helemaal prima.
Je kan ook niet alles weten.
Nee, zeker niet. Zeker niet in het begin. Er komt zoveel op je af.
Yo, niet schrikken. Maar ik onderbreek heel even deze aflevering omdat ik je iets wil vertellen. Want wist je dat naast Female Freedompreneurs de podcast en het Female Freedompreneurs 1-op-1 traject, waarbij ik online ondernemers help met het neerzetten van hun remote business en marketing, er nu ook Female Freedompreneurs de club is? De online community voor vrouwelijke online ondernemers die hun eigen pad durven kiezen, die parttime of fulltime wonen in het buitenland of de wereld rondreizen, terwijl ze hun eigen online business runnen en meer like-minded vrouwen om zich heen willen verzamelen. Of voor de groep die dit super graag wil en er alles aan wil doen om dit te gaan bereiken. Klinkt dit nou als iets voor jou? Check dan even www.femalefreedompreneurs.nl voor meer informatie en om je aan te melden voor de waitlist. Oké, mag je nu weer lekker verder luisteren.
Hey, we gaan even het bruggetje maken naar de remote lifestyle. Want jij woont een deel van het jaar met je vriend in Italië. En de andere periodes dan in Nederland, zoals dat je nu in Breda zit. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, dat is eigenlijk ook in 2018 gebeurd. Dat was een heel bewogen jaar, denk ik. Wij woonden toen in Breda in een station. Heel mooi appartement. Dat zat dus in loondienst. Ik was dus net een beetje aan het aankloten, dingen aan het proberen. Ik verdiende niet zo heel veel. Ik geloof dat ik in 2018 totaal 20.000 euro omzet heb gedaan. Een deel daarvan was ook van Ted, omdat we dus net samen toen begonnen. We hadden dus al die VOF. Ted was dus al begonnen met adverteren. Maar hij is dus, omdat hij zo goed... hij is nu heel goed in adverteren, maar toen de tijd was hij natuurlijk ook nog een beetje aan het leren. Dus hij is in loondienst gegaan en op een gegeven moment in de zomer zaten wij Chef's Table te kijken. De eerste aflevering van het eerste seizoen, dat is Massimo Bottura, die zit in Modena. Die keken we voor Ted volgens mij voor de derde keer of iets dergelijks. En Ted was toen de tijd, zat hij eigenlijk een beetje overspannen richting burn-out. En zijn baan was in principe prima. En we konden er, hè, het was voor mij heel belangrijk, want het gaf mij die stabiliteit om dus te experimenteren. Terwijl we gewoon, hè, een fijn, best wel fijn leven konden hebben. En toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, ja, ik denk dat ik eigenlijk ook wel wil gaan ondernemen. En het eerste wat bij mij dacht, fuck. Hoe gaan we dan dit appartement betalen? Want voor je beeldvorming, toen de tijd was dat appartement alles bij elkaar, gas, water, licht, 1200 euro in de maand. En we hadden nog niet eens 1000 euro over in de maand om van te leven. Ik zeg nog niet eens, omdat dat voor mij voelde dat altijd niet genoeg. Omdat we wilden, wij onze leefstijl is gewoon lekker eten, lekker dingen doen, shit kopen, gadgets kopen. Dus voor ons voelde dat toch altijd een beetje zo stretch van het is net niet genoeg, weet je wel. We konden ook niet sparen op dat moment. Dus ik dacht alleen maar, fuck, hoe gaan we dat doen? En toen begon Ted eigenlijk een beetje ook door die aflevering, ja, en Italië, want mijn ouders hebben dus daar een vakantieappartement. En daar gingen we dan naar op vakantie toe en hij dacht, ja, fuck, we kunnen nu elke keer met je ouders mee, daar naartoe. En dan hoeven we ook niet hotelkosten te betalen, dus ja, als wij dan nu... allebei gaan ondernemen, dan hè, gaan we dus een stapje terug in inkomen. Dus hoe de fuck gaan we dan Italië nog doen? Hoe gaan we dan nog op vakantie daar? Want we vinden het daar zo fijn. En toen zei hij eigenlijk een beetje gefrustreerd, ja, kunnen we daar niet gewoon blijven? Want we zouden dus in, het was augustus en we zouden volgens mij in september daar naartoe gaan. En ik voelde iets in mijn buik, weet ik nog heel goed. En ik dacht, ja, maar dat kan. We kunnen daar blijven. En toen keek Ted me echt aan, want nou ja, Ted is een heel impulsief eigenlijk een beetje. En ik ben altijd gewoon heel de stabiele, rustige. Dus hij keek me echt aan van, wat zeg jij nou? Want dat is helemaal niet voor jou om dat te zeggen. En daardoor eigenlijk zijn we na gaan denken van, oké, ja, maar even serieus. We zouden kunnen blijven in Italië, want we zouden dit gewoon kunnen opzeggen. En het werk wat we doen is online. We zitten niet vast aan een kantoor. We hebben alleen een bureau en een scherm nodig. We zouden dat vanuit Italië kunnen doen. Maar ja, het was dus het appartement van mijn ouders. En eigenlijk ook met vrienden van hun. Maar in die tijd was het ook zo dat die vrienden tegen mijn ouders zeiden van... Ze deden dat samen dus. Dat zij zeiden, nou, we willen eigenlijk stoppen met het appartement. Want we hebben een boot in Nederland. Vinden we fijner. Dus ik wist dat mijn vader een beetje in een moeilijke situatie zat van... Ja, ga ik dat appartement nou alleen betalen? Ga ik dat houden of niet? Dus wij zijn voor de grap gewoon even gaan kijken, wat kost nou zo'n appartement in Italië, in de buurt. Stel, hij zou nee zeggen dat wij niet daar konden zitten. Dus wij zijn dat gaan uitzoeken. En dat viel best wel mee. Maar ja, qua regels en zo, maar dat komt denk ik in de andere aflevering over het praktische van Italië, is dat allemaal een beetje lastig. En mijn vader had dat allemaal wel gedaan. Dus wij dachten gewoon, makkelijke ingang om dat via mijn vader te doen. Dus dat hebben we bij mijn vader voorgelegd. Gezegd van, nou, wij willen verhuizen naar Italië. En mijn vader die zag dat totaal niet aankomen. Normaal is mijn vader altijd wel een paar stappen voor, zeg maar. Dat is een beetje dat ondernemende in hem, dat hij altijd vooruit denkt en risico's inschat. En dit, dus hij zat echt aan tafel dat hij zei, wat ga je doen? Ja, we hebben al gekeken naar appartementen en wij gaan naar Italië, want we willen allebei fulltime gaan ondernemen. En dat scheelt heel erg in de kosten. Ter beeldvorming, we betalen nu, in het begin betaalden we 400 euro in de maand voor het appartement ten opzichte van 1200. Nice. En nu betalen we 500 met alle kosten erbij, internet, gas, water, licht, 600 euro in de maand ongeveer. Dus mijn vader dacht echt, oké, okay, ja, het is niet heel, heel dom inderdaad, maar waarom de fuck zou je in een ander appartement gaan zitten als je gewoon in, als wij dat samen kunnen doen? Ja, is goed. Het was ook eigenlijk een ding, maar weet je, je moet dan, soms, ik wilde
even het voorstellen
dat hij het zelf zou zeggen. Dus eigenlijk, dat was, ik weet nog, volgens mij was het 4 augustus of zo. Toen hadden we besloten, oké, we willen dit jaar daar nou naartoe. En ik zei tegen Ted, ik wil niet meer met kerst dan nog in Nederland zijn. Want dan is het zo'n beetje awkward met de familie van, ja, het is kerst leuk, haha, maar we gaan naar Italië. Dus ik zei, we gaan gewoon voor kerst weg. Want het heeft geen zin om dan nog met kerst hier te zijn. En toen hadden we dus geregeld dat we 17 december hadden we vlucht geregeld. Want we gingen vliegen. We hadden nog geen... We hadden mijn auto, maar dat is een beetje een raar verhaal. Een klein smartje, heel oude auto, mijn eerste autootje. De motor was niet heel betrouwbaar. Ted heeft al een aantal keer stilgestaan, ook op kruispunten. Dus we wisten gewoon, die auto kunnen we gewoon niet meenemen naar Italië. We kunnen überhaupt een smartje met z'n tweeën en twee katten, dat wordt er niet. Dus we zijn gaan vliegen met de katten. Dus zijn we daar naartoe gegaan en we hebben eigenlijk alles in ons appartement hebben verkocht. Op ons bed na. En we hebben de wasmachine, die hadden we voor 50 euro een keer ergens gekocht. Hebben we gehouden, maar toen we een jaar later terug waren, was die wasmachine overleden. Dus die is ook weg. We hebben eigenlijk alleen het bed gehouden. En we hadden twee grote koffers. En eigenlijk was één koffer vol met gadget dingen. Dus inderdaad, weet je wel, we hebben allemaal Philips Hue lampen. Die had het allemaal meegenomen. Routers, ik weet niet wat die allemaal mee had genomen. Eén koffer vol met kleren en kattenspullen. En dan twee kleine koffertjes nog met wat kleine handbagage dingen. Weet je wel, en zoals onze computers en dat soort dingen. En dan de katten. En toen hebben we ingecheckt. Ze hebben alles verkocht. En eigenlijk van het geld waarvan we alles hebben verkocht of weggegooid. Want sommige dingen waren ook gewoon natuurlijk niet meer goed. Hebben we eigenlijk de eerste maanden een beetje kunnen overleven. En toen Ted eigenlijk ook kenbaar had gemaakt. Of wist van, ik ga ondernemen. Had hij eigenlijk ook best wel snel zijn eerste advertising klant gevonden. Dus dat, en ik had natuurlijk wel een paar vaste klanten. Dus dat, we hadden een beetje inkomen. Maar je moet dus voorstellen, we hadden dus geen enkel spaargeld. Ik geloof dat we met 750 euro op onze lopende privérekening gevlogen zijn. Dat is wat we nog over hadden. En natuurlijk wel die klanten en wat zakelijk geld. Maar dat is dus een beetje hoe wij op de Bonnefoy letterlijk weg zijn gegaan. En wij hadden nog tegen onszelf gezegd, het was dus december dat we gingen. Oké, we blijven tot maart, april en dan moeten we voor onszelf beslissen of we dit blijven doen. En vrienden om ons heen zeiden, oh, en dan, ja, maar straks kom je terug. En je hebt alles opgezegd, je hebt niks meer. En wij dachten alleen maar, ja, maar ik denk niet eens dat we terugkomen. Ik denk niet eens dat het uitmaakt, weet je wel. Iedereen was heel bang voor ons van, weet je, je hebt nu dat appartement kunnen huren. Ook op basis van het inkomen van de loondienst en zo. En straks moet je dan, stel je komt terug en je moet wat gaan huren. Dat gelukt niet, want je hebt inkomen op basis van ZZP, bla, bla, bla. En wij dachten alleen maar, dat zien we dan wel. Weet je wel, dat ben ik nu nog niet mee bezig. We gaan die eerst maar gewoon ervaren. En eigenlijk al in februari of zo wisten we al, ja, dit is chill. We blijven hier. Dit is fucking chill. Dit vinden we fijn. Nou ja, 2019 was eigenlijk ook een heel chaosjaar. Want eigenlijk moet je het zo voorstellen, we wilden nog elke maand terug naar Nederland. Waarom dat precies was, weet ik niet meer. Volgens mij hadden we nog een beetje de overtuiging, dat is belangrijk voor onze klanten dat we ze zien. En vrienden en familie blijven zien. Dus onze maand zag er zeg maar redelijk bijna altijd zo uit dat we dus 5 dagen in Nederland waren. Dus bijna een hele werkweek. Dure huurauto's en weet ik het allemaal wat. Dan sliepen we bij mijn ouders, Ted's ouders of wat dan ook. 1 week waren we dan weer terug in Nederland, konden we werken. En de andere week waren of mijn ouders er, want het was natuurlijk ook hun appartement. Of vrienden kwamen langs, want die wilden natuurlijk zien waar je zit. Dus dat was alweer een week met visite en dan moet je een beetje half-half werken. En dan hadden we dus 1 week weer rust en werken. Zo zag letterlijk heel 2019 voor ons maand op maand op maand eruit. Nou, je kan je voorstellen, het is fucking vermoeiend. Het is heel intens. Waardoor we dus op een gegeven moment ook door hadden van ja, dit is eigenlijk dit is niet houdbaar. Het eind 2019 zaten wij ook echt van, ja, fucking op. Dit is niet meer hoe we het willen doen. We hadden ook besloten, we laten ook niet meer al onze vrienden in ons appartement. Dus je komt er ook achter, je kan niet met iedereen op een paar vierkante meter wonen. En toen, ja, gingen we dus 2020 in. Toen kwam natuurlijk de pandemie. En die is, wij wisten van niks, want wij lezen in principe door dagelijks niet het nieuws. En we zaten bij vrienden. Het is heel normaal om op zondag de pranzo, op zondag te doen de lunch, familielunch. En dan wij hebben dus een Nederlandse familie ontmoet, die dus een paar straten bij ons vandaan woont. Je moet het zien, het is een beetje opa en oma. Hun dochter, die is in de 50, met een Italiaanse man en daar 3 kinderen van. Dus dan zitten we daar wel eens op zondag te lunchen. En hun begonnen dus over corona. En wij dachten helemaal, sorry, wat? Wat is er aan de hand? We hadden geen idee. En toen was het dus net een beetje rondom Milaan uitgebroken. En Milaan is een uurtje van waar wij zitten vandaan. En hoe heet dat? Dus wij dachten, oké, nou dan moeten we dat maar even in de gaten houden. Want als dat inderdaad richting deze kant op komt, toen wisten we natuurlijk helemaal niet wat het was, hoe dodelijk het was of whatever. Dan willen wij niet in Italië in een ziekenhuis terechtkomen. Want we spreken zeg maar 3 woorden Italiaans toen. Omdat ja, je kan je een beetje spreekbaar maken in een restaurant, maar dat was het ook. En ik weet nog, dat was dus op zondag. Maandag, dinsdag hebben wij het nieuws heel erg hard in de gaten gehouden. En toen hebben wij dinsdag met mijn ouders gefacetimed en gezegd, oké, we komen vrijdag naar huis. Want straks kunnen wij, nee, doen ze de grens dicht, kunnen wij niet eens het land meer uit. Met die katten en alles, wij dachten, dat we moeten gewoon weg. En op een gegeven moment woensdag was het nieuws zo heftig al, dat we dachten, fuck, we moeten vannacht gaan weg, want dit gaat gewoon echt niet goed. En toen kwamen we dus donderdag in Os in Nederland aan, in Os, bij mijn ouders. En dat was de dag dat die minister ook dat briefje kreeg met dat de eerste coronabesmetting in Nederland was. En toen dacht ik alleen maar, oké, volgens mij is het een goede beslissing geweest dat we weg zijn gegaan. Nou ja, dan zit je natuurlijk in Nederland in lockdown. Volgens mij 2020 konden we pas in juli of zo weer terug naar Italië. Of vonden wij het zelf veilig genoeg om terug te gaan. En eigenlijk daarna hadden we dus best wel een korte zomer. Of tenminste, we zijn volgens mij van juli tot en met december gebleven. Want toen begon het weer natuurlijk te etteren. Dus zijn we weer teruggegaan. Maar we merkten eigenlijk, die winter in Nederland is eigenlijk niet zo heel slecht nog niet. Omdat we dus dit chaotische 2019 hadden meegemaakt met elke maand allemaal mensen over de vloer. Nu hadden we in de winter, ook al was het lockdown, je spreekt iedereen natuurlijk toch een beetje online meer. En op een gegeven moment konden we wel wat visite hebben. Natuurlijk kon je wel bij mensen langs. Merkte gewoon, het is veel relaxter eigenlijk om een bepaalde periode in Nederland te zijn en dan gewoon rustig iedereen af te gaan en af te spreken met iedereen. In plaats van dat je zo rushed eigenlijk maar een paar dagen in Italië hebt, dat je mensen alles wil laten zien. En ja, het is toch heel anders. Dus zo hebben we eigenlijk besloten toen we 2021 ingingen van, oké, laten we dat gewoon blijven doen om elke winter dan in Nederland te zijn. En toen hadden we dus besloten, want mijn ouders hebben wel 4 slaapkamers. Dus mijn oude slaapkamer, daar sliepen we dan. En de slaapkamer van mijn broer, daar hadden we een kantoortje van gemaakt. We hadden dus ook een hele grote zolder. Dus toen hadden we besloten, oké, laten we dan de zolder gaan verbouwen. Zodat we in ieder geval een eigen woonkamer ook hebben. Dat we gewoon een eigen tv'tje en alles hebben. En boven ook slaapkamer. En we zouden op termijn ook een eigen badkamer maken. Dus dat hebben we volgens mij eind 2021 zijn we daarmee begonnen. 2022 zijn we daarmee klaar. En eigenlijk is dat door de pandemie eigenlijk zijn we dus een beetje zo erachter gekomen van oké, het is eigenlijk wel fijn om in de winter in Nederland te zijn. En dan in de zomer van Italië te genieten. En ik weet dat veel mensen denken, zou ik niet andersom doen, hè? Juist in de winter in de zon te gaan zitten. Maar wij zitten dus aan het Gardameer in Desenzano. Dat is, als je Gardameer misschien van vroeger kent van de campings, dat Schiereiland, Sirmione zit in het midden. Daarnaast ligt Desenzano, dus een van de grootste steden rondom het Gardameer. En het is best wel levendig nog in de winter, want we hebben er ook een winter gezeten. Maar we hebben ook meegemaakt dat heel november is het gewoon donker en het regent. En ja, dan zit je binnen. En dan zit ik liever binnen bij vrienden thuis dan dat ik binnen zit met z'n tweeën. Dat je eigenlijk niet zo goed naar buiten kan. Want Italië is voor ons gewoon heel veel lekker buiten leven, lekker lopen, weet je, ook buiten zijn. En als dat dan niet kan, ook door het weer, omdat het weer daar ook gewoon wat slechter en kouder is, ja, dan heb je er niet zo heel veel aan, vind ik. Dus dan zit ik liever dicht bij familie en vrienden in de buurt. Ja. Dus zo is dat eigenlijk gekomen dat we half-half wonen.
Ja, maar dus niet meer op zolder nu. Omdat je toch ook erachter bent gekomen dat je liever je eigen plek wilt.
Ja, dus inderdaad nu, dus deze winter zeg maar, voordat we teruggingen, zijn we erachter gekomen dat oké, ja, die zolder, dat is wel chill. Maar het is ook een houten balken ondervloer. We hebben het ook niet helemaal netjes afgemaakt hoor, omdat we het deels zelf hebben gedaan. Dus dat is ook niet helemaal af, maar je hoort ons lopen op zolder en alles. Dus wat ik zeg, je moet een beetje rekening houden met elkaar. En je bent zo gewend om gewoon je eigen dingen te kunnen doen, dat gewoon wat lastiger is. En ook, ik moet zeggen, Ted heeft best wel een goede relatie met mijn ouders ook, omdat ze natuurlijk heel veel in Italië zijn bij ons. Dus dat is in principe gewoon prima. Maar je merkt toch, tenminste zeker voor ik, je bent, ik weet niet of andere mensen dat herkennen, maar als je thuis bij je ouders bent, dan val je toch wel vaak weer in die rol van het kind en van vroeger. Zeker, ten opzichte van hetgene wie je nu bent zonder je ouders, zeg maar. Als je op jezelf woont. Dus ook voor mij is het gewoon beter om los daarvan te zijn, zeg maar. Ja. Want ik ben gewoon anders. Laat ik het daar bouwen.
En het is natuurlijk ook gewoon verschil of je dat voor een week of 2 weken doet, of dat je voor 4 maanden bij je ouders gaat zitten.
Ja.
Dus ik snap die overweging heel goed. Wij doen het dus nu ook, maar wij doen dus de zomers in Nederland. En dan de periodes daaromheen zijn we dan vaak in het buitenland. En nu gaan we dan met rond kerst een maand ongeveer naar Nederland. Dus wij doen het eigenlijk wel andersom. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan gewoon 1 periode er bent. Ook weer langer op een plek, zodat je niet zo dat wisselen van plek en weer aan alles moeten wennen, dat je dat niet hebt. Maar dat je ook weer een soort van ritme kan komen met inderdaad familie en vrienden en iedereen kan zien. Dat je ook de tijd voor hebt.
Precies, want de dagen dat wij toen in Nederland waren, die 5 dagen, dan wil je iedereen een beetje zien. En dan krijg je achteraf nog opmerking, oh, waarom hebben wij jou niet gezien? Ja, godsamme, ik heb maar 5 dagen, weet je wel. Ik kan me niet in 3 splitsen bij wijze van. Dus inderdaad, zo'n langere periode terug zijn is ons ook heel goed bevallen. Want je hebt en gewoon even de tijd voor jezelf. Maar je hebt ook tijd voor andere mensen.
Ja. Hey, als we het even hebben over Ted en Ellen. Jullie zijn heel veel samen. Zeker als jullie dus in Italië zijn met z'n tweeën. En jullie werken ook samen. Had je dat überhaupt ooit verwacht? Dat je met hem samen zou gaan werken?
Nee, want het idee vanuit die VOF starten, dus dat bedrijf samen starten, was gewoon, oké, jij hebt jouw klant, jij hebt jouw klant, maar het werkt beter als we het samen doen, zeg maar. Dus in het begin hadden we ook wel wat projecten samen, maar we moesten heel erg wennen aan werken met elkaar, omdat we gewoon een totaal andere werkwijze hebben. Wat ik zeg, ik ben heel gestructureerd, dat is een beetje creatief, chaos. In mijn ogen is dat chaos. Ik kan ook bijvoorbeeld, wij zitten ook letterlijk dus met bureaus niet naast elkaar of achter elkaar of whatever. Dat hebben we een tijdje gedaan, maar Ted moet muziek hebben en die zet filmpjes aan en ik moet gewoon rust en stilte hebben. Dus dat werkt ook gewoon niet. Maar we hadden dus nooit eigenlijk bedacht van we zouden samen gaan werken. We hebben wel wat projecten opgepakt en dan merk je wel dat we elkaar goed konden aanvullen. Want Ted is dus een beetje meer het commerciële, die kan heel goed contact leggen met de potentiële klant of de klant. En die kan daar een beetje, weet je, dus en ik ben gewoon bezig met wat moet gebeuren. Wat is de tijdlijn? Wat zijn de taken? Hoe gaan we dat verdelen? Dus ik ben meer echt van dat beetje dat praktische. Dus dat werkte op een gegeven moment wel van, oké, dat is wel een interessante combi. En toen we eigenlijk in Italië waren, wat langere tijd, dachten we ook, oké, maar wacht even. Ik ben heel erg bezig met content marketing en personal branding en die marketing, zeg maar. Jij bent heel erg bezig met adverteren, maar dat is eigenlijk een hele interessante combi. Want als je dus aan de achterkant dus een goede advertentie hebt lopen waarmee je leads of nieuwe mensen, volgers of whatever kan binnenhalen. En aan de voorkant heb jij een goede strategie. Dan kan dat heel interessant zijn natuurlijk voor hetgeen wat je verkoopt. Dus we zijn daar een beetje over na gaan denken en hebben een paar trajecten mee gedaan. Ted was ook heel erg meer strategisch in funnels nadenken. Dus echt het stuk daarachter aan de e-mail marketing. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die lead die klikt of inschrijft, dat die ook echt doorloopt, dat het eigenlijk een klant was. Zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. En ik weet nog, in 2019 hebben we toen ook een soort barter deal gehad met een coach. En die heeft ons heel erg geholpen om, dat heette de Kolbe-test. Dat is een hele andere test dan de DISC-test of de 16 personalities-test. Het kijkt echt naar wie je bent in je DNA. En je ziet dan ook letterlijk, je krijgt volgens mij 4 uitslagen op bepaalde categorieën. En je ziet ook letterlijk dat het letterlijk tegenovergestelde zijn. Dus hij heeft ons daar heel erg in geholpen, want hij kende die test van binnen en buiten. Hij heeft ons heel erg geholpen in elkaar leren begrijpen. Dus eigenlijk hetgeen waar ik me bijvoorbeeld over frustreerde bij Ted, is dat hij altijd zo snel en doorgaat. Maar op de categorie quick start, dus hoe snel je nieuwe dingen begint, is hij 9 van de 10. En ik was daar 2 of zo. Dus dat is logisch dat dat voor mij mijn frustratie is. Maar ik heb geleerd om dat om te zien als... Maar dat is Ted zijn kracht. Hij kan nieuwe dingen verzinnen. Hij kan nieuwe dingen starten. En mijn kracht voor Ted is als dat de frustratie. Dat ik langzaam ben. En weet je wel, dat ik tijd nodig heb. Maar dat komt omdat ik op follow through... de categorie wat zegt hoe goed maak je iets af... scoorde ik een 7. En Ted bijvoorbeeld een 3 of zo. Dus Ted zijn frustratie van... Je bent langzaam en het duurt allemaal zo lang... was bij mij, dus wat jij begint, maak ik wel af, zeg maar. Dus je ziet dan dat we elkaar heel goed konden aanvullen en daar hebben we echt mee leren omgaan. Dus in plaats van dit te zien als frustratie, zie je van oké, maar dat is jouw kracht. Dus we hebben eigenlijk ook een beetje de taken op die manier zo verdeeld. En je ziet ook dat steeds meer eigenlijk dat onze klanten zelf ook doorhadden van hey, jij bent daar goed in, dus voor dit soort dingen moet ik bij jou zijn, dit soort dingen moet ik bij Ted zijn. Maar het is niet zo dat wij heel de dag naast elkaar zitten en overleggen, alsjeblieft niet. Het is gewoon voor ons heel duidelijk, dit is het project waar we mee bezig zijn. We overleggen een beetje in het begin van de week, wat moet allemaal gebeuren, wat is deze week prio. En we zitten dus nu zitten we dan op een klein appartement van 45 vierkante meter. Dus dit is eigenlijk Ted's bureau en mijn bureau staat in de andere hoek. En de regel is, omdat we in Italië zit Ted in de woonkamer en ik in de slaapkamer. Zodat we ook gewoon deuren dicht kunnen doen. En dat ik gewoon rust en stilte heb. En de regel is dat Ted best muziek mag luisteren. Maar nu, omdat we dus in dezelfde ruimte zitten, mag dat niet. Dan moet hij zijn oortjes in. Want anders dan raak ik afgeleid. En weet je, wat ik ook heel vervelend vind voor mezelf. Als ik lekker in een flow zit. Ik ben aan mails aan het schrijven of zeg. Moet hij ook echt niet komen storen ineens met iets heel anders. Want dan ben ik heel mijn gedachtegang kwijt. Zeker als je aan het schrijven bent of zo. Dus we zeggen altijd, weet je wel, op het moment dat als iemand opstaat of bezig is, dat we dan zeggen van oké, dit is gewoon een beetje een paar momenten op een dag waar we even alles doorbespreken. Maar niet tussendoor als iemand bezig is komen storen. Dus ook daarin, soort omgangsregelingen, regels hebben we eigenlijk een beetje zo gaandeweg door het, hoe heet dat? Door te doen hebben we dat een beetje geleerd van hoe werk jij het beste, hoe werk ik het beste. Ja, Ted, wat ik zeg, Ted heeft prikkels nodig. Dus die is nu, heb ik ook weggestuurd naar een koffietentje. Ik zeg, dat is goed voor je. Ga jij maar lekker in een drukke omgeving zitten. Ik heb rust nodig. Dat werkt voor ons op deze manier het beste. Maar ja, het begint dus echt bij elkaar goed, nog beter eigenlijk leren kennen.
Op een heel ander vlak ook. Ja. Want mijn vriend en ik zijn nu eigenlijk ook een beetje soort van per ongeluk samen gaan werken voor de community die ik nu ben gestart. Wat eigenlijk ook zo is begonnen als, ik ga je er in het begin bij helpen, want hij is ook helemaal van automatiseren en zo. En nu is dat al een paar maanden gaande. Maar je leert elkaar echt kennen op een vlak waar je niks van elkaar te maken had hiervoor. Want hij werkte daar op kantoor, ik werkte daar op kantoor. Ik wist helemaal niet hoe hij was of deed, weet je wel. Dit is een ervaring. Je leert elkaar echt op een andere manier kennen.
Maar nee, ik kan het je aanraden om dus die Kolbe-test te doen. Het kost wel $50 per persoon. Maar het is een hele interessante test. Als je daarin gaat verdiepen van... Waar liggen jouw sterke punten en waar die van jou? Dat je ook goed elkaar gaat aanvullen, maar dat je het ook weet van elkaar. Van,
dat je gewoon... elkaar beter gaat begrijpen.
Ja, maar het is ook gewoon letterlijk, het is meer een volgens mij noemen ze het cognitief. Dus volgens mij het is niet per se aangeleerd, maar het is echt wie je bent. Dit is gewoon letterlijk wie je bent. En ik kan me erover frustreren of ik kan het gewoon accepteren. Van jij bent gewoon fucking snel en je denkt snel. Ik heb daar even tijd voor. We hebben daar... Ja, het is ook door te doen, maar ook letterlijk door gewoon eigenlijk op papier te zien. Dit is gewoon hoe die ander is. Oké, dat is zo. En daar kunnen we niks aan doen.
Ja. Ja, super interessant. Hey, ik ben nog wel benieuwd, maar dat is misschien ook met je eigen belang. Maar hoe zorgen jullie dat jullie relatie ook leuk blijft en dat je dus niet ook heel de tijd over werk gaat hebben, de hele tijd door?
Ja.
Want daar zit natuurlijk wel een gevaar in als je ook samenwerkt.
Ja, zeker. En kijk, we hebben het hier ook heel vaak, ook zeker het onderwerp geld vinden wij heel interessant, ook als we kijken naar andere stellen. Want wij verdienen dus samen geld. En we geven het ook samen uit. En mensen vinden het raar dat wij bijvoorbeeld geen privérekeningen hebben. We willen het wel, want ik wil, weet je, je hoeft niet alles te overleggen als ik een keer een nieuw jurkje of iets wil kopen. Maar in principe gaat dat tot nu toe altijd gewoon goed, dat we gewoon een beetje daar een goede verdeling hebben. Maar in principe is wel de bedoeling dat wij bijvoorbeeld onszelf zakgeld geven. Dat je zegt, oké, hier hoef je niet voor te overleggen. Je mag gewoon shameless mag je dit uitgeven. Maar in principe gaat dat gewoon niet altijd goed. Dus dat is wel een ding waar wij heel streng op zijn. Is dat we gewoon alles overleggen wat we wel of niet kopen. Ook zoals dat we nu weer hier zijn. Weet je wel, we hebben wat dingen nodig. Dan zeggen we gewoon, oké, hoeveel geld zijn we bereid om te investeren in dat het een fijne plek is de komende 4 maanden. Oké, prima. Nou, bij wijze van €200. Oké, wat hebben we echt nodig? En dan gaan we een lijstje maken. En dan gaan we gewoon, weet je, ja, nou ja, debatteren wil ik het niet noemen. Maar we gaan wel overleggen van, ja, maar ik vind dat belangrijk. Ik vind dat belangrijk. Oké, nou, hoe belangrijk is dat nou uiteindelijk? Zo. Daar kan natuurlijk ook best wel wat, weet je wel, oneenigheid over zijn. Niet per se in dit geval, maar überhaupt gewoon over het geld wat je uitgeeft samen. Dus vandaar dat we ook gewoon zeggen, eigenlijk onder de €50 mag je gewoon shameless uitgeven, als het voor jezelf is. En daarboven overleggen we samen. Want anders krijg je daar ook, weet je wel, gezeik over van, oh, jij hebt dit gekocht en ik heb dat gekocht. Dat wil je niet. Maar qua werk heb ik altijd een beetje de regel, meestal na 4 uur ben ik toch wel klaar in mijn hoofd, want dan heb ik me genoeg geconcentreerd. Dus ik heb een beetje in mijn hoofd, na 4 uur ben ik klaar. We hebben nu sinds een paar maanden de routine dat we dan samen gaan sporten. In Italië had ik personal trainer, ging ik met de personal trainer. En hij ging dan gewoon ook naar die sportschool, ging hij zelf trainen. Dan zijn we wel samen in die sportschool, maar eigenlijk, weet je wel, ook weer los van elkaar. Net zoals dat we nu naar de sportschool gaan. Dus voor de buitenwereld lijkt het alsof we het echt alles samen doen. Maar het is ook soms in dezelfde ruimte, maar gewoon los van elkaar. En 's avonds proberen we dan heel erg gewoon te kijken, een beetje te overleggen samen waar heb je behoefte aan. Dus heb je behoefte aan om nu wel wat samen te doen? Of zoals ik ben veel meer introvert, het is natuurlijk heel erg extravert, dat ik zeg, oké, nee, ik heb nu even een avondje voor mezelf nodig. En dan weet Ted dat ook, van oké, dan moet ik even alleen in de slaapkamer zijn, bij wijze van, oké, nu hebben we dan alleen woonkamer, slaapkamer. In Os was dat wat makkelijker. Dan hadden we wat meer kamers waar je jezelf van kon opsluiten, zeg maar. Dus ja, we praten gewoon heel veel. We zijn heel eerlijk tegen elkaar. Als we iets fucking irritant vinden, dan zeggen we dat. Dat zorgt in ons geval, dat is een beetje hoe onze relatie in elkaar zit, ook voor explosies, weet je wel. Korte explosies van, oké, fuck dit, fuck dat. Maar dat werkt wel voor ons door gewoon heel eerlijk te blijven en te zeggen, ik vind dit irritant of ik vind dit jammer of wat dan ook. En dat werkt voor ons gewoon heel goed. En eigenlijk dus, ja, de ongeschreven regel, weet je, in de avond en in het weekend heb ik voor mezelf zo, ik wil niet meer werken en ik wil ook niet bezig zijn met werk. Dus hebben we het er ook niet over. En ik heb ook wel eens gehad dat we dan 's avonds aan het wandelen zijn en dan beginnen we toch weer over iets, hè, het project of omzet of weet je wel. En zeg ik, oké, nu gaan we het daar even niet over hebben. Nu zijn we gewoon even Ted en Elle privé en niet Ted en Elle zakelijk. Maar ja, het zit natuurlijk heel erg verweven met elkaar. Het ligt heel dicht bij
precies.
Elkaar.
Ja, want ik herken dat dus ook. Van, ik heb dus ook vaak in de avond, wil ik het niet meer over hebben. Want ik weet, als ik ook in de avond werk, dan blijf ik soort van doorgaan en ik kan niet slapen. Precies. Maar mijn vriend is ook, die staat gewoon constant aan. Die zit bij wijze van, dit is ook een beetje zo'n nachtdier, zo 's avonds nog te werken. En die komt ook heel de tijd met ideeën. En dan hebben we zo'n moment dat ik zeg, oké, nu even niet. We lopen langs het strand, nu wil ik even niet over hebben. En dan opeens per ongeluk hebben we het toch weer over werk, weet je wel. Op de momenten dat we eigenlijk hebben gezegd, nee, dit is even privé. Dus dat vind ik zelf ook nog wel lastig van, oké, hoe voorkom je dat? Maar het is ook iets wat je allebei super leuk vindt en enthousiast over bent. Dus dat is nog, ja, het is moeilijk balans vinden. Maar
ik zie het ook een beetje, het is een beetje een gedeelde hobby die je samen hebt. Hè? Zoals andere mensen misschien inderdaad naar de fitness gaan samen of wat dan ook, hebben wij het gewoon hier heel veel over. Maar het is een hele goede vraag, leuk dat je het vraagt, want ik denk dat heel veel mensen zich dat wel afvragen. Zeker als je ZNL ons kent, je ziet dat wij natuurlijk alles samen doen. Ik weet dat heel veel mensen daar in een relatie niet aan moeten denken. Omdat je ook heel erg, heel veel mensen willen ook gewoon hun eigen dingen hebben. Dat hebben we ook. Maar wij zijn gewoon gewend om alles ook samen te doen. Het is ook, van de zomer was Ted ook een paar dagen naar Nederland voor Mannendag. En we hadden, of ga ik dan mee of ga ik dan niet mee? Naar Nederland, dan zou ik niet meegaan aan de Mannendag, maar wel, weet je wel, in Nederland zijn. En toen dacht ik, ja, ja, ik kan wel mee en het kost weer geld en vliegen, bla bla bla. Het kost mij ook weer energie om, weet je wel, in Nederland te zijn. Want dan denk ik, oh, dan ga ik even daar langs. Toen ben ik volgens mij wel uiteindelijk, hij ging twee keer terug naar Nederland. Eén keer ben ik wel mee geweest, één keer niet. En de tweede keer dat ik niet mee ben geweest, toen dacht ik van tevoren, oh heerlijk, even een paar dagen zonder Ted. Heerlijk, het appartement voor mezelf. En toen was ik dus alleen thuis en ik dacht alleen maar, en nu? Ik verviel me de pleuris. Het is zo stil in huis en ik dacht echt, huh? Terwijl 2 jaar geleden hadden we dat hetzelfde. En toen was ik echt heel erg soort van, toen was ik ook nog niet helemaal gewend aan Italië. Was ik heel erg bang ook om naar buiten te gaan in mijn eentje. Ik had de auto ook toen niet, dus ik moest lopen. En ja, ik weet niet, als vrouw herken je dat misschien wel toch. Als je op straat loopt en je ziet allemaal mensen lopen, denk ik toch, weet je wel, je wilt het in de gaten houden. Yeah. Ik voelde me heel erg angstig ten opzichte van dit jaar. Dacht ik alleen maar, en nou? Wat moet ik nou gaan doen in mijn eentje?
Dan
ben ik bijna niet meer gewend om alleen te zijn en om die rust te hebben. Dat ik echt dacht van, ik heb echt gedacht van, ik verveel me de tyfus hier. Wat moet ik doen? Ja, heel raar was dat.
Het is toch ook wel weer mooi, want we hebben het er wel eens over dat voordat wij dus dit hele pad op zijn gegaan, werkten we gewoon allebei in loondienst. En dan moest mijn vriend altijd 7:15 opstaan en ik 1 uur later. Dus ik zag hem eigenlijk 's ochtends niet. En dan werkten we best wel laat, was om 7:30 of zo thuis. En hij ook, ja. Waren we helemaal brain dead en eigenlijk gewoon een beetje cranky ervan. En was het eigenlijk helemaal niet zo gezellig of zo. Vergeleken bij nu dat we elke ochtend gewoon samen wakker kunnen worden. Koffietje drinken, aan het werk gaan. Heel de dag elkaar zien, even bij elkaar binnenlopen. Dat is eigenlijk best wel leuk.
Ja. Het is heel anders natuurlijk. Want Je ziet elkaar nu gewoon door de dag heen. Eigenlijk op de leukste momenten ten opzichte van toen. Zag je elkaar op de minst leuke momenten, zeg maar. Maar je wilt toch leuk zijn voor elkaar. Maar dat kost je dan veel meer moeite dan wat het waarschijnlijk nu kost.
Ja, precies. Hey, als ik jou dus vraag wat jouw ultieme remote lifestyle zou zijn, leef jij dan die nu? Op deze manier?
Ja, ik denk het wel. We hebben het wel eens vaak, ik denk het wel, omdat ik zat na te denken van, we hebben het er wel vaak wel eens over van, we zouden wel eens naar Bali willen. Maar dan ook voor een paar maanden. Maar het probleem is, we hebben dus 2 katten die wij dus overal mee naartoe nemen. Dus ik wil niet zeggen dat die katten een burden zijn, want ik ben super blij met die katjes, super gezellig. Maar wij hebben wel daar dus rekening mee te houden. En ik denk als je niet huisdieren hebt of geen kinderen, want mensen doen natuurlijk vaak ook met kinderen, dan is het allemaal wat makkelijker. Dus ja, ik denk het wel. We zouden wel eens een keer Bali willen proberen. Ik ben heel benieuwd hoe wij dat zouden vinden. Maar in principe, als je het een beetje ook hoort aan mijn verhaal, het is niet zo dat wij specifiek voor Italië van tevoren dat al hadden bedacht. Van Italië moet het zijn. Het is gewoon, het was een kans op ons pad en we vonden Italië heel fijn. Maar het is nou ook niet zo dat wij nou zeggen van, oh, we zouden wel inderdaad net zoals bij jou nu een keer een zomer in Valencia willen zitten en de andere zomer daar. Wij vinden het gewoon heel fijn dat we een vaste plek hebben. We doen dat dus nu 4 jaar. En ik moet zeggen ook heel interessant is dat afgelopen zomer was echt pas de eerste zomer dat ik echt dacht, oké, nu zitten we er lekker in. Nu zitten we echt een beetje in dat, zijn we echt geworteld in waar we zitten. We kennen alle plekken, we kennen alle leuke plekken, we kennen alle kutplekken, we weten waar je niet moet komen, waar je wel moet komen. We hebben een aantal vrienden om ons heen. We hadden dus inderdaad een sportschool. Daar hadden we heel veel leuke extra contacten door personal trainer, waar we het goed mee konden vinden, waar we ook vaak mee uit eten zijn geweest en dat soort dingen. Dus toen dacht ik echt, weet je, we hebben het elke keer wel een beetje als we switchen van Italië terug naar Nederland, voelen we wel een beetje, oh kut, nou moeten we hier weg. Het voelt heel raar, weet je wel. Je gaat iets achterlaten, maar weet ook weer, maar het is ook fijn om naar Nederland te gaan. Maar deze keer voelde het echt gewoon heel verdrietig om uit Italië te gaan. Maar dat is ook maar 2 dagen. Want dan zijn we weer hier en dan weet je weer, oh ja, we kunnen weer bij familie en vrienden zijn. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. En ik weet, straks over 4 maanden, als we weg moeten uit Breda en weer bijvoorbeeld even tijdelijk gaan we dan terug naar Oost voordat we naar Italië gaan, is dat ook weer heel verdrietig. Die switch is gewoon...
Ja,
dat weet ik gewoon van mezelf. Ik vind dat altijd eventjes een beetje verdrietig. En je gaat nadenken over wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan, wat vond ik eigenlijk allemaal fijn. En zeker voor ons, omdat wij best wel veel dingen doen en snel leven eigenlijk. Terwijl ik veel liever langzaam zou willen leven, maar alles, de tijd gaat gewoon zo snel, weet je wel. Dat je dan denkt, oeh, heb ik alles wel gedaan wat ik wilde doen en weet je wel zo. Maar voor ons is het ook gewoon heel fijn om te beseffen. Kijk, ook een van de redenen waarom we dit doen op deze manier is omdat wij het liefst een huis willen bouwen in Nederland. We hebben eerst nog getwijfeld, zouden we in Italië gaan wonen, maar qua systeem en zo moet je allemaal niet willen. Dus in principe wat we nu hebben met vakantiehuisje, appartementje is gewoon prima. Maar als wij straks ooit kinderen willen of whatever, lijkt het me het beste om gewoon in Nederland te settelen. Dus we willen het liefst een huis bouwen. We zouden in principe nu ook al een huis kunnen kopen, maar wij willen niet per se nu al daarvoor gaan settelen in een beetje meer situatie. Want we hebben zoiets van, waarom dat doen als we voor het hoogst haalbare kunnen gaan. Dus wij, onze droom is gewoon dat huis bouwen ooit ergens. Dus daar zijn we mee bezig. En we hebben nu ook met de financieel adviseur gezeten een paar maanden geleden. Nou, met de huissituatie nu en dergelijke. Wij hadden een beetje gehoopt dat we volgend jaar al wel wat zouden kunnen gaan doen. Maar hij zegt eigenlijk, wacht gewoon nog een jaar langer. En dan denk ik eigenlijk alleen maar, oké, chill. Dan hebben we nog 2 jaar Italië. Prima. Want ik weet ook, met wat wij doen, ik weet ook later als ik ouder ben, kijk ik daar met heel veel liefde op terug. Van, weet je nog dat wij toen in Italië hebben gewoond? Weet je nog, tuurlijk, het gaat heel snel voorbij. En ik bedoel, dat ik überhaupt denk van, wow, we doen dit al 4 jaar. Het gaat allemaal super snel voorbij. Maar we hebben het al wel mooi 4 jaar kunnen doen. Dat is natuurlijk ook hoe je ernaar kan kijken. En ik denk alleen maar, weet je, ja, het is kut dat we nog geen huis kunnen kopen wat we willen. Ja, het is kut de huissituatie. Ja, het is kut met hypotheek, überhaupt tot zzp'er, bla bla bla. Maar ja, we kunnen wel mooi op deze manier nu zo leven. Terwijl heel veel mensen dat pas kunnen doen, denk ik, als de kinderen groot zijn. Of weet je wel, of als ik, mensen denken vaak, als de kinderen groot zijn, als ik meer tijd heb, als ik promotie heb, als ik zoveel verdien. Als ik begin met ondernemen, kan ik het allemaal doen. Maar wij hebben het gewoon al gedaan. Dus het is al gewoon realiteit voor ons. En dat vind ik er heel cool aan eigenlijk.
Ja, super vet. En want jullie zeggen dan, jullie willen een huis in Nederland gaan laten bouwen. Gaan jullie dan ook helemaal 100% settelen in Nederland? Of wil je dan ook nog zeggen, dan gaan we ook nog wel eens een paar maanden naar Italië. En dat zo afwisselen. Nee, dan heb je echt een basis in Nederland.
Nou, ik zie het. Het ligt er een beetje aan wat er met dat appartement gebeurt. Want ideale scenario zou ik zeggen, ik koop alsnog cash in huis in Italië. Weet je, zo'n soort familiehuis. Maar dan moeten we heel rijk worden. Maar stel, dit appartement kunnen we gewoon behouden. Dan zou ik het wel prima vinden. Zeker ook. Kijk, wij houden natuurlijk rekening mee dat we op een gegeven moment kinderen willen. Maar mijn voorwaarde daarvan is van, ik wil echt een stabiele basis. En ik wil dus eerst dat huis hebben. Dan natuurlijk totdat de kinderen naar school kunnen, kun je nog heen en weer. Dus dan heb ik wel zoiets van, dan zou je inderdaad nog kunnen zeggen, heel de zomer, dus van juni tot en met september of zo. Dus al iets korter, nu zijn we meestal van maart tot en met oktober in Italië. Dat we dan zeggen, oké, we zijn van juni tot en met september, of eigenlijk zijn we in Italië. En dan rest van het jaar zijn we dan in Nederland. Dus ja, ik denk zolang dat we dat nog gewoon fijn vinden, we voelen dat gewoon een beetje aan bij onszelf. Zolang we dat nog fijn vinden en zolang Italië ons gewoon nog bevalt, blijven we dat doen. En het is ook, kijk, ik zeg Italië, maar het is natuurlijk niet het hele land, het is gewoon één plek waar we zitten. Maar wat we dus ook heel veel doen, de eerste jaren hebben we heel erg veel het Gardameer ontdekt. Dat kennen we nu helemaal van binnen en buiten. En we zijn eigenlijk steeds meer een beetje die grens gaan opzoeken. Dus we hebben al steden zoals Florence, Bologna gedaan. We zijn al een paar keer naar Toscane geweest. Naar Ligurië deze zomer. Ik wil nog steeds heel graag een keer naar Rome. Dus het is voor ons natuurlijk ook een beetje een soort fijne uitvalsbasis.
Ja.
Waarvan we uit onze vakanties kunnen doen. Waarvan we dus kunnen zeggen, oké, we gaan even inderdaad naar de kust. Of ik wil nog een keer naar Rome. Dat soort dingen. Of stedentripjes te doen. Dus we zijn nog niet uitgespeeld in Italië, laat ik het zo zeggen. Dus,
nee, en wat ik wel prima. Mooi vind aan hoe jullie het ook aanpassen, waar ik dus zelf ook merk dat ik steeds meer behoefte aan heb, is dat jullie in jullie soort van leven, jullie leven in vrijheid, maar hebben er wel een bepaalde stabiliteit in gevonden. En dat is wat ik nu dus een beetje mis, waardoor wij het ook over hebben. Oké, gaan we dan misschien niet gewoon na de kerst op terug naar Valencia? Omdat ik heb dus niet zo zin om weer te wisselen van plek en weer te wennen en alles, dat alles nieuw is. Omdat ik ook merk dat het effect heeft op mijn business. Dat ik ben gewoon een. Ja, jij zegt 2 dagen. Ik heb vaak wel echt een week, als het niet langer is, dat ik er een beetje af lig. En als je dan zo vaak om de 3 maanden wisselt van plek, dan telt dat wel lekker op in een jaar, zeg maar.
Zeker. Maar zeker inderdaad ook als je echt van woonplek moet wisselen. En wat ik zeg, dat je daar nu, dat besef ik me nu ook heel erg goed, doordat we dit hebben gedaan. Dat ik dacht gewoon, het is gemobileerd, we kennen de stad, het komt wel goed, we zijn zo gewend. Maar er zijn toch een paar kleine dingen die je dan mist en waar je aan irriteert, waar je aan moet wennen, dat je dan denkt, oh fuck, weet je wel, ik besefte me ook heel erg als ik dit nou inderdaad in, ja, ander bed, trouwens, we hebben ons eigen bed meegenomen, maar bij jou, in jouw geval heb je gelukkig een nieuw bed gekregen, zag ik, maar
ja.
Je hebt daar wel dingen, omgevingsgeluiden, als je dus inderdaad zoals wat jullie zouden doen, elke 3 maanden zou moeten wisselen, ik zou helemaal gek worden. Maar het is voor ons ook niet haalbaar met 2 katten. We vonden het nu al spannend. Hoe gaat dat natuurlijk? Die katten hebben. Katten zijn ook heel erg. Kunnen niet tegen verandering, zeg maar. Dus ze zijn heel erg gewend in Italië. Ze zijn heel erg gewend bij mijn ouders. Mijn kat komt ook. Die heeft al bij mijn ouders gewoond. Maar voor die kat is het ook niet chill om continu te verhuizen. En we willen die katten ook nooit meer laten vliegen. Want dat is gewoon eigenlijk niet goed voor die beesten. Ze willen alles met de auto. Daarom rijden we ook continu op en neer. Maar het is gewoon. Het is voor jezelf niet chill, het is voor je omgeving niet chill. Je moet weer wennen, spullen kopen. Het kost ook allemaal weer geld. Ja,
ja.
Dat is niet helemaal.
Ja, en dat is een beetje zo het beeld wat ik vooraf dus ook had. Dat ik merk dat het is veranderd. Jij hebt natuurlijk al meteen gekozen voor een vaste plek. Maar ik merk dus nu in het proces van die hele remote lifestyle juist dat ik nu meer toe wil naar niet de hele tijd wisselen, maar juist weer die wat meer die basis erin.
Ja, maar we hebben nooit natuurlijk bewust gekozen van, oh, we willen niet te veel wisselen, dus we gaan naar 1 plek. Nee. We hebben gewoon die plek gekozen en dat ging zo goed. En pas achteraf besefte ik me van, oh, het is eigenlijk heel fijn dat we dat op deze manier hebben gedaan. Want het zou voor mij ook echt niet passen om gewoon continu te wisselen. En dat je, weet je wel, dat je inderdaad op een gegeven moment denkt, fuck, oké, ik heb het nu net een beetje naar mijn zin. Moet ik weer uit het appartement, want de huur loopt af, zeg maar. Dat, dat was ook een beetje een overweging voordat we natuurlijk Breda gingen doen voor 4 maanden. Maar 4 maanden voelt voor mij ook wel zoiets van, oké, dat is ook wel genoeg om gewoon te kunnen wennen. Het scheelt dat we de stad kennen, de omgeving kennen. Wat ik zeg, ook na 4 jaar dus pas op 1 vaste plek, voel ik me echt op mijn plek. Dat ik denk van, weet je, het voelde altijd een beetje als, we zijn, zeker ook ga je met een Nederlandse auto, dus iedereen ziet je als toerist. Zo zie ik het altijd een beetje. Maar voor ons voelt het gewoon, het is wel ons thuis. En dat is een hele gekke plek eigenlijk om in te zijn. En pas echt vorig jaar dacht ik ook omdat je... We hadden natuurlijk nooit zo heel veel behoefte aan sociale contacten. Omdat we gewoon onze Nederlandse vrienden hadden. En nu pas echt dit jaar omdat we wat meer Italiaanse contacten hebben. Denk ik, oké, nu zitten we echt op een plek waar we soort van geaccepteerd worden ook, zeg maar. In plaats van dat ze worden gezien als die stomme Hollanders, die toeristen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ik vind het heel vet wat jullie doen. Leuk dat je te gast wilde zijn in de podcast. Bedankt voor dit fijne gesprek. Mochten mensen jou willen volgen ergens en jouw avonturen in Italië of Breda willen meemaken, waar kunnen ze je vinden?
Ja, ze kunnen mij dus over mijn avonturen in Italië en Nederland kun je mij dus volgen op @ellenhuizenga. Dus dat is Huizen GA. Zakelijk gezien dus @businessbabes.nl op Instagram.
Cool, ik zal het in de show notes zetten. Kunnen jullie doorklikken. Voor de luisteraars, zoals je misschien gewend bent, volgt er een 2e aflevering met Ellen. Waarin we het gaan hebben over, nou ja, over Italië. En ook dat stukje combineren met Nederland, maar dan even de praktische vragen. Dus vind je dat interessant? Stay tuned voor de volgende aflevering. Bedankt Ellen en bedankt voor het luisteren.
Te gek dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat het me gerust even weten. Dat kan via Instagram. Je kunt me vinden @JoëlleVanReden. Hoe je dat schrijft, zie je in de show notes. En nou ja, als je fan bent, dan zou ik heel erg blij worden als je je wilt abonneren en of een review wilt delen, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Super thanks en tot de volgende keer.